Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
Uitgaan, dat is hoe wij hier in Nederland uitgaan.
Naar de club,
je?
Zeg de maar. Club. Wij zouden niet zo, tenminste...
Dansen.
Ja. Ja. Ik moest echt zoeken.
Dat bestaat ook wel. Ja. Zeker in Rome en in Milaan. Maar dat is echt wel... Het begint ook allemaal later.
Het begint allemaal later en je moet echt zoeken.
Ja.
Dus je bent...
Ja.
Je moet echt op Google gaan zoeken van waar kan ik uitgaan en waar moet ik dan wezen? In plaats van dat er... Ja, in andere grote steden is een club op iedere hoek, zeg maar. Nou, dat is in Rome helemaal niet. Tenminste, ik vond dat helemaal niet.
Welkom bij een nieuwe aflevering, nummer 131 van de Italië-podcast.
Ik ben Donatello Piras.
En ik ben Evelien Redmeijer. En deze aflevering zitten we niet in de studio bij BNR, maar zijn we te gast op de Universiteit van Utrecht. In een kolkende collegezaal. Nee, dat niet. Maar we zijn toch hier met een flink aantal studenten die met ons deze aflevering gaan opnemen. Dus we hebben niet alleen maar onze E2'tjes, maar gaan dit samen met studenten doen van de studie Italiaans. En studenten van Utrecht, van de Universiteit van Utrecht, maar ook van buiten Utrecht. Ja. Die er helemaal naartoe zijn gekomen en interesse hebben in Italië of Italiaans studeren. Gaan we allemaal horen straks.
Ja, sterker nog, over laat je horen, dames en heren. Laat u even horen. Ja. Ja, dat mensen niet denken...
Kolkende zaal.
Mensen niet denken, ja...
Wat gaan we vandaag doen?
Ja, wat gaan we vandaag doen? Nou, we duiken dus in de studie Italiaans in Nederlands. Wat leer je dan zoal? Wat behelst het? Schaamteloze promotie.
Ja.
We gaan kijken hoe het gaat met die studie. Hè? Ik bedoel, is er inmiddels een numerus fixus omdat de studentenaantallen niet aan te slepen zijn? Of is er diepe crisis? We gaan het horen, maar ook... In studententijd, studentenleven, wat zijn de verschillen met Italië van mensen die in Italië hebben gestudeerd? Heb je in Italië bijvoorbeeld zoiets als studentenverenigingen of zijn het meer studieverenigingen?
Zijn er ontgroeningen? Wordt er meer gefeest of minder? Is het eten beter op de universiteiten in de Mensa's? Heb ik net al voorzichtig iets over gehoord. Kortom, genoeg om over te praten en omdat wij natuurlijk al een tijdje de studententijd zijn ontgroeid. Ik zeg maar even eerlijk, Don. Zullen we dus ook reacties van jullie willen horen? Alsjeblieft, kom er tussendoor. Er staan hier een paar microfoons, maar daar komen we wel uit. Maar laten we eerst beginnen met het nieuws.
Nou, hold your horses.
Ja, hold your horses.
Het nieuws wil ik even combineren met het drankje van de week.
Ja, het drankje deze week. Ik kom uit Calabrië. Voor een reportage waarin vandaag die zaterdag wordt uitgezonden over de scheepsramp, zullen we maar zeggen. De migranten die zijn vlak voor de kust van Crotone zijn gezonken. Dus daar ben ik een paar dagen geweest. En
hoe was dat?
Ja, het bizarre is dat daar 3,5 week na die ramp wordt er nog steeds gezocht naar een stuk of 15 lichamen.
Overlevende. Ja. Of overlevende voor mij, slachtoffers.
Slachtoffers, ja. Want het is...
Het staat volgens mij op 73 inmiddels.
Ja, aantal, ze weten niet precies hoeveel mensen op zo'n boot zitten, hè, die dan kapseizen.
Er wordt geen passagierslijst
Geen passagierslijst. Maar ze weten wel van mensen die mensen zoeken. Dat die nog gevonden moeten worden. En familie die niet compleet zijn. En heel afgrijzelijk natuurlijk. Die op een gegeven moment als lichamen naar de bodem zakken. Dan worden die komen dan toch weer aan de oppervlakte. En die worden dan de zee het strand op geworpen. Dus toen ik er was, de dag daarna, is er nog eentje gevonden. Maar ze zijn op dit moment nog steeds aan het zoeken.
Ja.
Calabria was er ook alweer een tijdje niet geweest. Ik ken dat niet zo goed. Ik ken het wel, en daarom heb ik dit drankje ook meegenomen, van de Amaro del Capo. En er is een nieuwe versie van de Amaro del Capo. Amaro is dus een soort is een digestief.
We zouden zeggen in Nederland een kruidenbitter.
Een kruidenbitter.
Zoals daar is uit Brabant.
Nu ben ik heel benieuwd waar jij mee gaat komen uit Brabant. Welke Amaro's uit Brabant
komen? Hoe heet het uit Brabant? Iemand? Brabant is in de zaal.
Nee, kruidenbitter.
Schrobbelaar. Ja.
Nou, heel goed.
Maar
ze hebben een versie met...
Je hebt schobbelaar, dan heb je een hele tijd niks. En dan komt deze, of andersom. Het lijkt niet heel erg op elkaar.
Oké.
Bij schobbelaar denk ik altijd, als het heel koud is, dan krijg ik het weg.
Ik vind Amaro del Capo wel lekker.
Amaro del Capo is beter te doen.
Ja,
een soort digestief
vind het echt lekker.
Koffie. Ja. Nou, ik ben liever van de Montenegro, maar ik laat me graag verrassen. Maar dit is dan ook weer typisch uit Calabria, want...
Nou, het is sowieso het is een Calabrese Amaro, Amaro del Capo. Maar ze hebben dus nu een versie die met peperoncino is. Want als Calabria ergens beroemd om is, dan is het om...
Dat is overal peper in gooien.
Overal pepers. Ja. Dus nu ook in de Amaro del Capo. Ik heb
als ik verder niet kan praten, dan is het dus jouw verantwoordelijk. Want het is hier een beetje in. Het lijkt wel een soort hoestdrank, maar okay, jij hebt als eerste, jij kon het toch niet aan.
Ja, wel, is wel lekker. Ja, het prikt heel erg. Ja, maar
het gaat gewoon nippen, hè?
Ja. Ja, ja, maar het doet mij een beetje denken aan van die fireball-achtige substanties.
Ik neem alles terug over schobbelaars.
Het is best lekker, toch, dit? Mensen. Jawel, dit is... Kijk, en ik heb dus, zo zijn we ook alweer...
Allemaal magisch.
Ik heb een heel rijtje bekers meegenomen van de Albert Heijn To Go.
Dat pepertje, dat proef je wel. Dat is
ja, maar
soort...
is toch leuk? Fireball, begrijp je dat?
Ja, ik begrijp. Ja, Fireball, begrijp ik dat. Nee, maar ja, weet je, ken je kom die ik nog? Uit de jaren 90? Ja, ja, zeker. Maar het is meestal ben je dan klaar met zeg maar eten
heftig
en het hartige.
Eten, ja.
En dan neem je een koffie en dan. En dit is dan een soort. Maar het vindt voor nu wel leuk.
Ik denk dat het de nieuwe hit gaat worden.
Koud half vier in de middag.
Ja, ik vind. Maar dus dat we gaan. Want de geweldige studentenvereniging van de Italiaanse studie die heeft keurig Crodino geregeld en wij komen hier dan een beetje lomp aanzetten met.
Wij dachten,
drank.
Dit past iets bij hun naam, zeg maar. Ja. Qua explosiviteit.
Ja, dus, en we hebben hier, voor als het op een gegeven moment opgaat... proef ze alsjeblieft allebei en geef het door.
We gaan het doorgeven.
Ja,
nu?
Zou ik wel zeggen, ja.
Voor
ja.
de mensen die denken, het is half vier. Het ja. is vijf over half vier.
Het is vijf over half, het half vier. Vijf is het goed. De vijf zit in de klok. Helemaal laten mooi. We dit gewoon doen.
Oké, okay, laten we even doorgaan. Want Calabria, dus een repo voor het onverprezen programma 1 vandaag.
Onverprezen 1 vandaag, ja.
Dus dat is deze week volgende
aanstaande
week?
Zaterdag.
Aanstaande zaterdag?
Ja.
Dus dat is, wat is het?
25 maart.
Ja, even voor de mensen. Dus je weet dat mensen dit in de zomer luisteren. Hè? Dus die zitten nu in de auto
die
op weg
dan,
naar...
We zullen op een gegeven moment de link toevoegen
Autostrada
aan de...
Autostrada del Sole. En dan... Oké. Ja, nieuws. Hoe was het overigens daar? Weer...
Wat ik bijzonder vond, is dat ik daar ook een visser heb gesproken... die gewoon de hele dag dat strand daar op en af afrijdt. Op en neer, de hele dag door.
Okay.
Omdat hij een van de eerste mensen was die daar ter plaatse was. Toen 3,5 week geleden die boot omsloeg. En hij heeft aan een van die moeders beloofd dat ze het zoontje zal vinden. Dat hij het zoontje zal vinden. Dus hij is inmiddels, nou ik wil niet zeggen dat hij geobsedeerd is. En dat misschien ook ja, bij zijn verwerkingsproces hoort. Maar dat is dus een kerel die de hele dag op en neer dat strand op en afrijdt. Dus daar was ik denk ik het meest van onder indruk. En voor de rest... ja, Calabria. Crotone was ik nog nooit geweest. Ik denk dat er geen enkele plek is die zo ver van alles ligt als Crotone. Crotone is vliegen naar een luchthaven die al best wel klein is.
Cosenza?
Lamezia Terme.
Oh, Lamezia, ja.
En dan nog dik anderhalf uur rijden. En er is gewoon de eerste luchthaven is op dik anderhalf uur rijden. En er zijn toch wel zijn nog weinig plekken in Italië, denk ik, die zo... En de treinen, daar hoef je helemaal niet te veel van verwachten in Calabria.
Oh, echt niet? Is
nee.
Want
nee.
Wij hebben vaak hoog opgegeven over het
over de treinen,
netwerk.
Ja.
Daar wat toch zeker onder in het noorden prima
ja,
is.
Maar onder Salerno, dus dat is dan ten zuiden van Napels... houdt het eigenlijk wel een beetje op qua hoe goed de treinen rijden.
Oké.
Okay. Ja. Ja, wees gewaarschuwd. Maar ja,
ik bedoel, jij bent er geweest, dus je mag het zeggen.
Ik mag het zeggen, ik mag het zeggen. Ja. Wat was jouw nieuws?
Nou, ik ga even naar Nigel Farage... Kennen we die nog?
Ja, zeker. Van de Brexit.
Van de Brexit,
dus ik zit even te kijken waar de link met Italië komt.
Ja, nou, die is woedend geworden. En die zei, ja, de huidige politieke klasse in Groot-Brittannië maakt er een potje van. Want, nou komt het. Het blijkt dat er een heleboel rijke bankiers, mensen die in de London City werkten, niet in de city meer willen wonen. Maar die gaan ergens anders naartoe. En die gaan naar...
Italië.
Die gaan naar Italië. En waar in Italië?
Dan zou ik zeggen Milaan.
Ja, heel goed. Die gaan naar Milaan. En daar gaan ze allemaal luxe real estate appartementen. Zoals daar is Bosco Verticale. Maar er zijn er natuurlijk nog veel meer. Luister onder onze speciale aflevering over Milaan. En Bloomberg die kopt Milan luxury real estate booms as bankers leave London for Italy. Nou, en hij was outrageous, Farage, want dat kon natuurlijk niet gebeuren. Nou, hij plaatste het ook op Twitter, dus de hilariteit was natuurlijk alom. Want Mr. Brexit gaat nu klagen over mensen die Londen verlaten voor Milaan. Nou, en dit Bloomberg-artikel, dat zullen we dan in de show notes nog wel opnemen, in ieder geval op onze Instagram. Dat gaat over waarom gaan ze daar dan naartoe? Geografische ligging. Het ligt eigenlijk perfect in. Hè? Het is niet de Zuid-Europa. De verbindingen met Londen en met de rest van Europa zijn prima. Je kunt er allerlei voorzieningen treffen. Je kunt er skiën. Je kunt er snel naar de zee. Je kunt er naar de meren. Je hebt low cost of living compared to Londen. En splash urban development. Hè? Milaan is steeds een leefbaardere stad aan het worden. En generous tax. breaks. Dus vergeleken met Londen betalen ze minder belasting. De voorzieningen zijn beter. Het eten is lekkerder, zeggen ze zelf. En de locatie is eigenlijk prima. Thousands of foreigners and Italian nationals have relocated to the country since the government started granting generous tax breaks in 2017 to lure new arrivals. Nou, en dat heeft dus gewerkt. Dat was de toenmalige regering. Die is dat gestart. Ik ben ook wel eens Italianen tegengekomen op mijn vakantie. Die zeiden, ja, wij woonden in Luxemburg en ja, die anderen in Londen. En ik woon nu in Milaan. Maar waarom?
Ja, herintreders worden heel
Heeft u me even voorgerekend wat dat scheelde op jaarbasis voor dit gezin?
Ja.
Bizar.
Ja, maar ik denk wel dat het een manier is om, om brain drain weer terug te krijgen.
Ja, nou, je ziet wel dat mensen, dus zeker Italianen die Italië hebben verlaten, maakten daar gebruik van. Maar je ziet nu dus ook dat mensen die voorheen helemaal niks met Italië hadden en gewoon in de London City werkten, daar doen. En uitgebreid artikel dus nogmaals in Bloomberg. En daar moest ik wel een beetje om lachen dat Nigel Farage daar outrageous over was.
Bijzonder. Ik heb een wat lichter nieuwtje.
Ja?
Wel wat hoger nieuwtje in die zin. Dat het over hakken gaat. Er is namelijk een galafeest georganiseerd waarin er een dresscode was. En nou, een dresscode kennen we. Dat kan af en toe ook. Het black tie. En dat je gewoon...
Ik weet jou nog wel eens... Dat ik in een rockkostuum moest en jij in het lang.
Precies. Maar
daar was ook geen twijfel over.
Nee, maar stond er niet op de uitnodiging dat er een minimum was van de hoogte van de hak. En dat deden ze hier wel. De vrouwen
de hoogte moesten, van de vrouwenhak,
ja,
hoop ik.
Moesten minimaal op hakken van 7 centimeter zich melden. Werd er op Facebook gezet. En nou, ik moest wel
minimaal?
Minimaal, ja.
Waarom?
Ja, dat weet ik niet. Ik weet het niet. Ik weet het trouwens nog wel van Fox News.
Kijk even naar de vrouwen in de zaal. Die volgens mij net zo verbaasd
als
ik
zijn. Ik zit even kijken of er hier 7 centimeter hakken zitten. En volgens mij, ik zit zelf op gimpen. Ik zie hier ook toch vooral
ik kom op 2 centimeter hak.
Nee, ik zie hier toch ook geen hakken. Nee. Maar er is dus wel in die zin hardop gereageerd van ja, hallo, moet ik mijn centimeter
maar
mee
even,
van huis
wat was de gelegenheid? Wat was de
een gala. Een gala diner.
Oh, diner ook
ja,
nog?
Ja.
Maakt het dan uit?
Ja,
wat
ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar uiteindelijk, de organisatoren die hebben gezegd, nou, waar zeuren ze over? Vroeger was het zelfs 12 centimeter. Dus eigenlijk kwamen ze nog heel goed weg.
Ja, en vroeger hadden we ook een corset. Dus daar mogen we ook niet klaar.
Precies.
Ja,
dus eigenlijk moeten die vrouwen niet...
Ongelooflijk. Wauw.
Maar ik vond wel weer positief dat er een beetje hard op gereageerd werd op Facebook. En dat dit soort dingen nu de media halen. Toch?
Daar ben ik helemaal blij mee.
Ja, en dan is het denk ik eigenlijk nu tijd dat we eventjes gaan spreken met de voorzitter, Valentijn, van de Italiaanse vereniging. Hij is student Italiaanse taal en cultuur en voorzitter van studievereniging USVI Etna. Valentijn As, welkom.
Ja, ben ik er?
Ja, je bent er, er. Dankzij jou zitten we hier.
En uit mijn studententijd weet ik nog dat een beetje studievereniging, die had allemaal truien en zo. Ik bedoel, heb jij dan ook...
Ja, ik heb een trui, zeker, met logo.
Met logo
aan de achterkant.
Wat zie ik eigenlijk op dat logo? Ik zie de eruptie van de Etna.
Ja, de Etna.
Toch? Ja, punt.
Punt, ja. Er is verder niet zoveel. Ik weet dat het ontworpen is door een tattoo.
Ah,
nice.
Dus je kunt het ook als tattoo bestellen, als je zou willen.
Wie dat zou willen, zou dat... Kunnen we voor zorgen?
Kunnen we voor zorgen.
Maar vertel, jij bent de studie Italiaans in Utrecht. Dat is, begrijp ik, de oudste studie Italiaans van Nederland.
Ja.
En hoe gaat het daar op dit moment mee? Hoeveel mensen studeren er op dit moment hier Italiaans?
Nou, dat verschilt wel erg per jaar. Vorig jaar hadden we 14 eerstejaars, geloof ik. Dit jaar zijn het er nog 6. Het loopt een
per
beetje...
Jaar.
Per jaar?
Dus dat is eerst instromers.
Instromers.
Oh, dat vind ik wel weinig.
Nou heb ik ooit op een hogeschool gewerkt.
Ja.
En dan weet ik dat als je 6 instroom hebt, had je een probleem hoor.
Ja.
Iets met...
Ja, want halen die de finish dan?
Voortbestaan met... en ik zie ook instemmend geknik hier.
Oh ja, jeetje.
Hoe kijken jullie daar dan tegen?
Nou ja, goed, dat is wel een risicootje.
Ja.
Het zijn weinig studenten... Maar goed, daarmee is het wel direct heel gezellig, want iedereen kent iedereen. We zijn bijna allemaal beste vrienden met elkaar, want je zit zo vaak met elkaar.
Je
samen.
Moet wel.
Je moet wel. Nee, ja, nou ja, dat is ook overdreven, maar wel, er is wel een hechte groep. En verder, je zit wel in het eerste jaar met meer studenten, want er zijn ook minor studenten bijvoorbeeld, die dan alleen de vakken Italiaans... voor bijvoorbeeld taalverwerving. Dus die willen dan wel Italiaans leren... omdat ze bijvoorbeeld naar het buitenland gaan... of omdat ze het leuk vinden om Italiaans te spreken. En dan volgen ze die vakken wel. Die doen het ook heel goed. Dus daar zitten
tussen de 60 en 80 mensen in het eerste.
Oh ja.
Dat klinkt al een stuk...
Ja, precies. Ja.
Maar, want het valt onder welke faculteit?
Geesteswetenschap.
Geesteswetenschap, ja, precies. Dus dat is wat een grote faculteit is hier in Utrecht. En voor de mensen die dan denken... We hebben heel veel luisteraars. Dat zijn er iets meer dan 6 gelukkig. En ook iets meer dan 80. En die denken dan, oh ja, Italiaanse studie. Wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Ik bedoel, er zijn, weet ik uit ervaring, veel mensen die dan denken dat je binnenkomt en dat de eerste les is Io mi chiamo en dat je dan vooral de taal leert. Maar dat is een hele beperkte visie, hè?
Ja, dat is wel beperkt. Je gaat inderdaad, begin je wel... Als je Italiaans wil leren, dan moet je ook beginnen bij Io mi chiamo en de belangrijke werkwoorden. Ja. Ja, daar moet je gewoon beginnen.
Kortom, een student na 4 jaar studie spreekt wel Italiaans, toch?
Ja.
Dat leer je.
Ongeveer het hoogste niveau wat je kan behalen.
C2.
C1 ongeveer. Ja. C2 is wel, dan moet je ook echt dan x aantal jaar spreken, zeg maar, en het blijven herhalen.
Maar C1 is haalbaar.
C1 is haalbaar, zeker op... op het gebied van passief. Dus luisteren, lezen, dat soort dingen.
Een journaal verstaan.
Precies. Films
en leer je
kijken.
Dan ook een beetje gewoon het Italië van vandaag de dag? Dus als je bijvoorbeeld teksten krijgt die nu in de krant staan in Italië?
Ja, zeker. Dus het eerste jaar heb je en taalverwerving... en tegelijkertijd heb je ook inhoudelijkere vakken. Dus dan ga je bijvoorbeeld Italiaanse literatuur lezen... de geschiedenis van Italië. Want ja, jullie hebben er zelf een podcastaflevering aan gewijd... maar je kan niet naar Italië of een Italië-kenner zijn... zonder dat je weet wat de Lode Jaren zijn... Dus
waren wij rijkelijk laat. Ja.
Maar goed, dat zijn wel
geleden, maar ja, dat is zeker waar. Ja.
Dingen die je moet bespreken en die je moet leren. En weten dat een lading communist heel anders is dan wij hier in Nederland zouden zeggen. Dat fascist, dat soort dingen zijn bijvoorbeeld heel relevant. Dat krijg je ook in je eerste jaar. En tegelijkertijd allerlei cultuurdingen. Dus recepten.
Maar, recepten?
Ja, nou, dat je leert, je hoort... Bij je taalverwerking, sorry, maar carbonara zonder room, zeg maar. Dat wordt er allemaal gewoon ingeramd, hoor.
Echt, want, ja. Dit vind ik een eye-opener.
Ja, ik ben er wel blij mee, denk ik.
Het heeft niet aan de faculteit Italiaans gelegen... als mensen hier slagroom in de carbonara gooien. En waarom ben jij zelf Italiaans gaan studeren?
Ik studeerde hiervoor sociale geografie. En toen ging ik naar... toen wilde ik mijn scriptie schrijven in Rome. Toen had ik een beetje... Ja, een jaartje over eigenlijk. En toen dacht ik, wat is nou nuttig? Ik ga Italiaans leren. Ik sprak een paar woordjes. Ik kon dus Io mi chiamo zeggen. En wat bestellen in het restaurant. Nee, en toen dacht ik... Nou,
de basic essentials als je er bent.
Precies.
Ja.
En toen dacht ik daarna, ik wil nu wel eigenlijk iets meer. En ik had een jaartje over door corona, want ik mocht dus niet weg. En toen ben ik dit gaan studeren. En eigenlijk vond ik het zo leuk dat ik dacht, ik maak er gewoon nog een studie van. En zodoende, nu ben ik student Italiaans.
En even voor de record, die studievereniging, die bestond al?
Ja.
En daar word je dan automatisch lid van, of moet je daar actief lid van worden?
Zeg maar, je moet... Of nou ja, moet.
Moet helemaal
dat is ook een groot woord. Maar je moet wel zelf lid worden. Maar goed, de studievereniging bestaat. En die organiseert activiteiten. En dit soort dingen waar we nu zijn.
Fantastisch.
En ieder jaar een reis naar Italië.
Oh.
Dus we gaan binnenkort naar Sicilië. Dus dat is hartstikke leuk. Je hoeft niet lid te worden. Maar goed, we zijn een kleine vereniging. Dus eigenlijk wordt iedereen automatisch lid.
Precies, ja, precies. Ja. Zo gaan die dingen. En even voor de... Wie geven die vakken dan? Ik bedoel, wat zijn de docenten, de professoren die jullie, zeg maar, het onderwijs geven? Die komen ook van andere studies vandaan, neem ik aan. Of zijn die alleen maar dedicated voor deze studie?
Nou, er is wel een departement Italiaans. Mm-hmm. Dus dat zijn 8 docenten. Dus een docententeam van 8. Ja. Die van alles geven. Dus er zijn docenten voor taalverwerving. Er zijn docenten voor geschiedenis en cultuur en literatuur. Taalkunde. Ook wat leren van hoe is de taal ontstaan. En hoe komt het van het Latijn nou naar het Italiaans bijvoorbeeld. Oh ja. Dat soort dingen leer je ook. En, maar goed, die docenten geven ook wel les ook op andere gebieden. Dus... De docent die taalkunde geeft, geeft ook taalkunde bijvoorbeeld aan studenten taalkunde.
Nee, dat snap ik. Ja, precies.
Dus dat is... Okay.
Ik ben benieuwd, wie studeert Italiaans die hier aanwezig is? Zou jij anders even de microfoon kunnen pakken om te vertellen waarom jij het bent gaan studeren en wat je ermee wil worden? Of dat je daar überhaupt nog lekker niet over nadenkt?
Ja.
Even je naam?
Mijn naam is Wensie en ik studeer Italiaans in Leiden. En eigenlijk was ik een beetje Italiaans gaan studeren, omdat ik niet per se wist wat ik wilde gaan studeren.
Maar dat doen heel veel rechtenstudenten ook.
Ja, maar dat vind ik Italiaans een specifieke keuze.
Dat was een beetje het ding. Soort van, ik dacht van, ik ga even proberen Duits Italiaans, daarna ga ik wel rechten doen of bestuurskunde.
Ja.
Maar toen ben ik eigenlijk blijven hangen, omdat ik het toch al wel leuk vond. En ik dacht van, ja...
Wat, hoeveel wat jaar ben je nu?
Ik heb alleen nog mijn proefbeduizend en ik ben aan een tweede studie begonnen. Waar ik dus nu mee bezig ben. Maar ik zit dus eigenlijk in mijn tweede jaar, I guess.
Oké. Okay.
Wat vind je er leuk aan?
Vooral denk ik de taal leren. Want ik ben best wel een soort van talenpersoon. Ik heb ook op de middelbare school heb ik ook Grieks en Latijn en Frans en Duits gehad. Dus ja, eindexamen gedaan. Dus ja, dat vond ik, ja, vooral de taal leren vond ik heel erg leuk.
Oké. Okay. Ja, want ik denk wel dat we allemaal... Oh ja, trouwens nog even tot we hier even dit afronden en verder gaan met het studeren in Italië en de verschillen met Nederland. Je hebt nu eventjes, want het is inderdaad weinig mensen die nog Italiaans studeren.
Ja, ik vind zes wel, zijn we wel door de bodem aan het zakken, hoor.
Ja. Je mag nu mensen overtuigen waarom ze Italiaans moeten gaan studeren.
Dit is mijn moment to shine.
Dit is jouw moment to shine.
Ja, wacht even, de pitch begint.
Nu. Nou.
Nu.
Top. Ja, waarom moet je niet Italiaans studeren? Je leert van alles. Je begint de taal te leren. En dat is echt het allerbelangrijkste. Want daarmee kan je je hele leven door. Je kan je hele leven lang Italiaans spreken. Ja, mits je het een klein beetje bijhoudt. Maar goed, wie gaat er nou niet vrijwillig op vakantie naar Italië? Dus daar heb je je hele leven lang profijt van. En verder krijg je dus heel breed literatuur, taalkunde, geschiedenis... muziek, film, komt ook langs. Dus je wordt heel breed geïnteresseerd, maar alles binnen het kader van Italiaans. Dus alles binnen het frame Italië. Italiaanse politiek.
Dat is een groot frame.
Ja, en dat is zeker een groot frame, want Italië heeft alles. Dus dat is ook het leuke. Je kan echt veel leren van Italiaanse film. Je kan echt veel leren over Italiaanse literatuur, want het... Daar is heel veel over te doen. En ja, bestaat veel Italiaanse kunst. Nou ja, waar gaan we beginnen? Dus die brede interesse, allemaal gekoppeld aan Italië, vind je hier dus terug. En ik zou zelf niet weten waarom het niet, waarom je dit niet zou willen doen.
Ja, ik zou een groot applaus geven.
Dankjewel, Valentijn.
Ja.
Nou, bedankt.
Ja, en ik vind het toch ook wel goed om toe te voegen hoe belangrijk het is om een taal goed te spreken. Bij mij is dat Italiaans. Kijk, jij hebt dat van huis uit meegekregen. Ik heb dat op mijn 18e goed geleerd. Uh-huh. Maar ik heb eigenlijk mijn hele carrière, denk ik, het meest gehad aan mijn kennis van het Italiaans. Toen ik eerst advocaat was, was ik de enige van het hele kantoor van honderden mensen die de Italiaans sprak. Dus ik kreeg dan cliënten die iets met Italië hadden.
Ja.
Vervolgens werd ik journalist en ik dacht dat ik heel veel zou hebben aan mijn kennis van het recht. Omdat ik advocaat was geweest. Nee, het feit dat ik Italiaans sprak was van grote waarde.
Ja.
Dus je hebt er echt...
Het wordt vaak onderschat natuurlijk.
Het wordt echt onderschat.
Mensen denken, ja, ik tegenwoordig... Ik heb eens een keer een discussie gehad op Regina Caeli, notabene, de nonnekes in Vught. Met iemand die zei, joh, over 10 jaar is dit allemaal achterhaald.
Onzin.
Want dan hebben we allemaal vertaalcomputers en dan doen we dat. Ik zei, ja, alsof wij nu in deze conversatie de computer nodig zouden hebben om dit gesprek te voeren.
Ja.
Ik zeg, het is technisch misschien wel mogelijk, maar leuk is anders. Dus nee, ik kan me heel goed voorstellen wat jij zegt. Jij wordt er ook op uitgestuurd vanwege jouw talenkennis.
Ja. Ja, nee, en het is ook gewoon, de kennis van een land is niet alleen de taal. Hè? Ook als je met cliënten dan, toen ik nog advocaat was, dan ging overleggen. Dan weet ik gewoon, ja, je moet als je gaat lunchen niet heel erg over werk gaan zitten, ouwe hoeren. Moet het even over iets anders gaan. En je moet niet dat even een kwartier willen regelen en heel botten alles op tafel leggen. Maar gewoon eerst even rustig eten en dan na de koffie. Dan,
dus de cultuur, de cultuur, gebruiken.
Hoe belangrijk
in
dat
het land,
is om,
het,
is ook heel om je werk te kunnen doen. Dus,
Ik zal de laatste zijn om die taal inderdaad. Ik heb ook wel heel lang gedacht, ja, wat heb ik er nou aan? Maar ik voed niks voor niks. Mijn kinderen nu ook tweetalig op.
En gaat dat een beetje? Gaat dat een beetje?
Ja, dat is af en toe buffelen, Want bedoel, het is voor mij makkelijker, want mijn vrouw is, zoals je weet, ook Nederlands.
Ja.
Makkelijker om het gewoon in het Nederlands voor te zetten.
Maar pikken ze dat als jij in het Italiaans tegen ze praat?
Nou ja, ja. De eerste paar jaar hebben ze niet zo heel veel te willen natuurlijk. Want het is, maar op een gegeven moment, mijn dochter is bijna 7, dus die begon op een goed moment wel te rebelleren. Van ja, maar waarom praat jij nou Italiaans met mij? Je kunt toch ook gewoon Nederlands praten? Wat is hier nou moeilijk te doen? Maar ja, het antwoord dan is niet zo bevredigend. Maar pas als ze in Italië is, hè, als ze deze winter is zij gaan skiën. Deze is trouwens nog goed ook.
Ja, ik zag het.
Ja, heel mooi. Maar ze zat dus in een lesje met een Italiaanse lerares. Met ook twee Nederlandse kindjes erbij en Italiaanse kindjes. En toen hoorden we achteraf van die Italiaanse moeder, ja, dat haar kinderen heel blij waren dat Isabella erbij was. Want die kon haar verstaan, dus die kon het ook vertalen. En ik denk altijd dat ze niet praat, maar ze praat dus wel degelijk Italiaans.
Ja, ja.
Dus nu ziet ze de meerwaarde ervan. Dus dat zie je op het moment dat ze in dat land is. Dat er ook familieleden bijvoorbeeld zijn. Maar in dit geval was het geen familie, maar was het de skileraar. Maar dat ze zich wel steeds verstaanbaarder kan maken. Dus die meerwaarde is er.
Ja.
Al die andere dingen, die gaat ze hopelijk ooit nog ergens zien. Maar ik kan me is er trouwens, er zijn geen docenten hè, van de studie, of wel? Ja, wel. Oh, ja, die wil ik ook nog wel eventjes. Mag dat?
Ja, zeker.
Ja, kun jij even de microfoon doorgeven?
Graag eerst even. Nou, het is goed genoeg, ja. Kijk maar hoe ver je komt. Als je het Italiaans doet, dan kunnen wij een beetje vertalen.
Ja, ik wil net zeggen, ja. Ja, want we hebben ook een docent erbij dus. Hallo. Ja.
Hallo.
Hallo. Wat is je naam?
Carlo.
Carlo. Carlo. Italiano.
Ja. Italiano. Italiano.
Di dove? Ja. Waar vandaan?
Ventimiglia.
Ventimiglia. Okay. Ja.
Kom aan, vanuit Ligurië.
Ja. Okay. En docent?
Docent.
Wat voor...
Voor de taalkursussen en voor taalkunde en Ik werk samen met andere collega's van de literatuurdepartement in communicatie, interculturele communicatie.
En hoe lang ben je al docent aan deze studie?
Hier, 4 jaar nu.
En zijn dat een beetje leuke studenten?
Ja, ze zijn superleuk.
Ja.
En wat denk je eigenlijk, want ik heb altijd gehoord dat Nederlanders relatief gemakkelijk een taal leren. En qua uitspraak ook best snel, dat het goed klinkt. Vind jij dat ook? Vind je dat Nederlanders goed oppikken het Italiaans?
Eerlijk, hè?
Blijf stil bij
eerlijk,
Carlo.
Eerlijk.
Nee. Nou, ik denk dat ze zijn goede leraar. Ja. En ze zijn heel gepassioneerd.
Ja.
Zo dit helpt met de ene taal studeren. Zo, ze zijn echt goede leraar. Ja? Ja.
En spreek je de hele les door Italiaans tegen ze?
Sorry?
Spreek jij de hele les Italiaans tegen ze?
Niet de eerste 2 cursussen, taalkursussen, maar...
En wat spreek je dan, Nederlands of Engels?
Engels. Of ook mijn klein Nederlands soms, maar...
Ja?
Ja, ja. Ik spreek Engels en de andere collega's spreken ook een heel goed Nederlands. Zo. Maar na de eerste 2 cursussen, we praten...
Italiano e basta.
Italiano e basta. Basta.
Così si impara.
Quasi basta. Bene.
Quasi basta. Basta. Sì, qualche piccola traduzione.
Sì.
Complimenti comunque.
Grazie.
Er zijn natuurlijk ook heel veel verschillen, maar laten we eerst beginnen met een van de... men denkt, of in ieder geval, ik heb altijd geleerd, de oudste universiteit ter wereld staat in Italië. Hè, Italië is echt een universiteitsland, want Bologna in 425 na Christus werd daar al een opleiding voor rechtenstudenten gesticht. Maar pas in 1088 werd het een officiële instelling. Al is daar wel enige discussie over, begrijp ik, Don.
Ja, er is wel discussie over. En,
We zijn een titel kwijt. Als Italië dan?
Als Italië, als Europa wellicht. Ja. Italië niet en Europa niet. Maar we zijn niet de oudste universiteit ter wereld.
Nee.
Want die moeten we terug naar Marokko. In Fes, om precies te zijn. Die zijn ouder, want dat was van oorsprong een moskee. En in 859 na Christus. En het is tegenwoordig nog steeds een functionerende universiteit. En nog steeds een van de belangrijkste universiteiten in de Arabische wereld. Lang werd er beweerd dat universiteiten in de zogenaamde christelijke traditie zijn ontstaan. En dan is Bologna inderdaad de oudste. Maar times are changing. En terecht, hè, we moeten niet aan geschiedsvervalsing doen. Dus inmiddels is in het Guinness Book of Records deze universiteit, dus in Fes, Marokko, de oudste. Maar
we zijn wel de oudste van Europa dan met Bologna.
Sowieso de oudste van Europa. En of je nou de oudste bent, of dat maakt het uiteindelijk niet uit. Maar hoeveel na Christus zei je ook alweer?
Na 425 was daar al iets van een opleiding, maar geen officiële
universiteit. Nee, maar in de middeleeuwen was daar al een universiteit. Ja. En toen liepen we hier nog in beren verder rond. Dus ik zou die titel met ver
met trots rijden. Ja. Maar bekende Italianen als Galileo Galilei, Dante Alighieri, allemaal hebben ze daar gestudeerd. Ook onze eigen Erasmus.
Ja,
volgens naamgeven van het Erasmus-project.
Ja.
Umberto Eco, misschien wel de bekendste Italiaanse schrijver.
Oh, die ook?
Ja, van de afgelopen 50 jaar. Was jarenlang daar als hoogleraar semiotiek aan de faculteit der letteren verbonden. En het is een hele leuke, mooie studentenstad. Maar er heeft niemand hier in Bologna gestudeerd. Begrijp ik.
Nog
maar
niet, hè? Nee.
Er is wel iemand die ik net eventjes over Trento hoorde. Mag ik die nog eventjes die microfoon geven, alsjeblieft?
In Trento, Noord-Italië. Ja,
stel jezelf even voor en welk jaar je bent, wat je studeert. Of je Italiaans studeert.
Hallo.
Hallo.
Ik ben Matteo.
Ja.
Wauw, Matteo. Ik heb in Trento gestudeerd. Ik ben 20 jaar oud. Ik studeer in Nederland informatica. In mijn derde jaar ben ik nu ook bijna klaar met mijn bachelor. En dan ga ik mijn master doen. En in Italië heb ik niet echt specifiek iets gestudeerd. Ik heb gewoon allemaal vakken gekozen die me leuk leken.
Zoals?
Ik heb sowieso 2 informatica vakken gevolgd, want ik moest enige verdieping hebben op mijn bachelor.
Ja.
En dat waren security en next generation networking. En daarnaast heb ik een vak gevolgd over de Italiaanse cultuur. Een vak van B2 niveau Italiaans.
En sprak je al Italiaans?
Ja, mijn vader is Italiaans.
Ah, ja.
Van Ventimiglia ook.
Nou. En was je al vloeiend Italiaans? Heb je nog meer bijgeleerd daar?
Vloeiend zou ik het niet willen noemen. Mijn luistervaardigheid en leesvaardigheid waren wel heel hoog al.
Ja.
Maar spreken deed ik bijna nooit. Ik reageerde eigenlijk altijd, praat in Nederlands met mijn vader. Hij praat altijd Italiaans met mij, maar ik reageerde altijd in het Nederlands.
Ja, okay. Dat is precies wat mijn dochter ook doet.
Ik zou het wel aanraden om dat niet te doen. Want het
ja,
is echt,
maar ja.
Ik heb er echt spijt van.
Ja.
Dat ik dat,
ja. Oh ja, dus hij moet harder optreden tegen zijn kinderen dat ze Italiaans terugpraten. Nou,
ik heb er nu spijt van.
Ja, dat jij.
Ik kan niet garanderen dat zij er later ook spijt van gaat hebben. Maar
ja. Af en toe dwing ik te werken. Dus dan zeg ik één Italiano.
Ja.
Diepe ja, nou, rol hem de ogen en dan. Maar dan passo acqua. Ecco, brava. Ja, dus we doen het wel af en toe. Maar ja, ik wil er geen Chinese martelmethode van maken. Maar, ja. Maar dit sterkt me wel in ieder geval in de gedachte dat ik het door moet zetten. In ieder geval. Maar hoe is je Italiaans nu?
Ja, nu echt wel. Zou ik zeggen, flink goed.
Flink goed?
Ja, B2 in Italië bleek vrij makkelijk te zijn.
Oké.
Ja, ik denk dat mijn Italiaans niveau nu wel C1, C2 kan zijn.
Oké.
Okay, ja. Ik kijk heel even naar de docent.
Is dat zo, Carlo? Is Matteo's...
Ja. Oké. Okay. Ja. Lo parla bene, l'Italiano. Ah, non è tosto. Okay. Ja, okay. Ja, nee, daar gaan we dan. Ja.
Nee, natuurlijk, je studeert geen Italiaan. En wat viel jou op? Want valt altijd op in Italië dat je daar geen middelbare school hebt met HAVO, MBO, VWO. Dat iedereen naar de universiteit gaat. Dus iedereen doet liceo. Er zijn wel niveauverschillen. Dus liceo classico, dat is dan een beetje met Latijns en Grieks. Mm-hmm. Latijn en Grieks. Oh god, ik krijg straks een klap van mijn moeder. Maar en dan is het linguistica, het talenlyceum zou dan iets makkelijker zijn. Maar uiteindelijk kan iedereen...
is dan weer de moeilijke variant.
Ja, dat is dan
hè?
De beta variant. Maar uiteindelijk kan iedereen naar de universiteit. En ik vraag me dan wel eens af, is dat dan hetzelfde niveau als de universiteit in Nederland, waar wij HBO hebben bijvoorbeeld?
Ja, voor zover ik het weet... zijn HBO en de universiteit, wat in Nederland HBO en universiteit is daar eigenlijk gewoon puur de universiteit.
Okay.
Dus inderdaad, je hebt daar niet echt dat niveauverschil. Maar je hebt wel echt wel vakken. Je hebt echt wel... Er zijn opleidingen van het niveau van Nederland. Maar er zijn dus ook opleidingen van HBO-niveau.
Okay. Vond jij het makkelijk zelf?
Ik vond het een stuk rustiger, voornamelijk, dan in Nederland. In Italië had ik vaak dat ik kon kiezen tussen een practicum, zoals een essay schrijven, of bij informatica dus iets programmeren, of een toets. En in Nederland moet ik ze vaak allebei doen. Dus het was, in dat geval was het echt een stuk rustiger, mm-hmm. Wat ik eigenlijk wel fijn vond. Maar ik heb niet het gevoel dat ik minder heb geleerd. En ook waar je in Nederland vaak werkcolleges of seminars... en hoorcolleges allebei hebt in een week, voor elk vak. In Italië waren de werkcolleges deel van de hoorcolleges. Dus soms was er geen hoorcollege, in plaats van het hoorcollege een werkcollege.
Oké, en jou viel ook een ander groot verschil op wat je net zei voordat we met de podcast starten.
De toetsen.
De Mensa wilde ik
eigenlijk. Oh ja, ook de Mensa. Ja.
De Mensa?
In Nederland heb je wel Mensa. In ieder geval in Utrecht, er is een Mensa, maar... Niet echt van, je hoort er niet echt veel over. En het is ook niet echt van hoge kwaliteit. Maar in Italië, er wordt gelijk... toen ik me aanmeldde voor Trento... kwam er gelijk een pas voor de Mensa naar voren. En gelijk al het eten van de Mensa. En dan kregen ze een hele app voor die Mensa.
En als je dan daadwerkelijk in die Mensa bent...
Ja, het eten is geweldig. Het heel goedkoop eten met een heel... Echt heerlijk. Allemaal typen, heel veel pasta.
Ja,
ook pizza. Ja. Maar ook heel veel andere dingen. Heel veel typische dingen van Trento ook.
Ja.
Canederli,
ja, knuddel, ja. Maar ja, en dus goed eten.
Ja, heerlijk
en iedere
eten.
Dag warm natuurlijk, hè? Want dan hoef je het niet met dat broodje te doen. Ja. Dus dat scheelt ook wel weer. Ja. En dus dat is een groot verschil. En jij zegt, hè, we hebben hier in Utrecht ook een Mensa. Is dat dan ook echt een mens of bedoel je gewoon het universiteitsrestaurant?
Ja, meer een universiteitsrestaurant.
Ja, met het broodje kaas en ja. de zonder daar baniniers.
Dat is ook soep volgens mij.
Nou kijk eens, hallo. De wonderen zijn de wereld hier nog niet uit.
En dan vraag ik ook een broodje kroket.
Ik heb een jaar gestudeerd, alweer echt best een tijd geleden. DAMS heb ik gedaan. Dat is theaterwetenschappen.
Ja.
Een jaar. En mij viel op dat je daar allemaal mondelingen tentamens had. En dat is allemaal, daar ben ik ook benieuwd naar. Even misschien naar jouw buurman. Dat alles nog op papieren staat, hangt. Dat het is gewoon nog allemaal zo ouderwets.
Klassiek zou je kunnen
heel
zeggen.
Heel klassiek zou je het kunnen zeggen.
Over dat orale, dat herken ik nog. Ik bedoel, van mijn ouders zeiden dat ook altijd
ja,
al.
Mondelingen tentamens.
Mondelingen
tentamens. Je zit gewoon en je hoort dan wanneer je moet. En dan ga je dus ook eindeloos bij elkaar kijken. Om te horen wat voor vragen ze stellen.
Ja, en om je dat is op zich even puur didactisch helemaal niet zo slecht. Hè? Want dan heb je het verhaal al meerdere keren gehoord.
Ja, okay.
Dus voor je collectieve geheugen is dat beter dan dat je het in één keer stampt. En dat je het de volgende ochtend heeft. En laten we eerlijk zijn, de meeste dingen zijn dan al lang het hoofd uit. Want dan ben ik al lang bezig met mijn nieuwe tentamen. Dus puur didactisch gezien is het natuurlijk wel een goeie.
Ja, maar er zijn ook mensen die gewoon dicht slaan. Ja. Ik studeerde met iemand die gewoon helemaal zenuwachtig werd van dat mondeling doen. Ja. En ik kom wel redelijk uit mijn woorden.
Maar goed, schriftelijk
een
heb je weer mensen die dyslectisch zijn. En die moeten dan een halve landskaart uitgeprint krijgen.
Dat is waar. Heeft iemand dat ook gemerkt? Mondelingen tentamens zijn grovers en schriftelijke tentamens?
Microfoon is nu bij, wat is jouw naam?
Bartel.
En waar heb jij gestudeerd?
Ik heb in Florence gestudeerd op de Universiteit van Florence.
En wat heb je gestudeerd?
Geschiedenis.
Oké. Okay. Nou, dus met mondelingen tentamens, of niet?
Mondelingen tentamens, maar ook schriftelijk.
Oké.
Okay. Dat ligt aan het vak zelf.
Oké. Okay. En wat had je liever?
Ja, precies.
Zelf ook liever mondeling, want dan kun je gewoon doorlullen en dan zie je het wel.
Ja, maar kom je er dan... Ik bedoel, wat zijn dan vragen? Wij krijgen in Nederland, kennen we natuurlijk in het onderwijssysteem, bijzonder weinig echt mondelingen tentamens. Ze zijn er wel, zeker bij de talen af en toe wel, maar lang niet zoveel als in Italië. Maar bijvoorbeeld bij geschiedenis, wat is dan een vraag die je bijvoorbeeld bij een tentamen kreeg?
Bijvoorbeeld de verovering van de Gallen.
Oké, okay. En dan moest je dan... hoe luidt de vraag dan?
Ja, goed. Ja, dat kan ik me niet.
Nee, niet
wat weet je over dat? Is het niet? Ik herinner me echt dat het zo breed was. Of wat kun je ons vertellen over de Franse Revolutie? Weet ik.
Ja,
toch?
Dat is wel zo. Maar dat is op de middelbare school ook zo.
Ja, maar ja.
Dat is bij ons al het hele leven zo. Vanaf dat we klein zijn.
Ja, want jij bent even voor de luisteraar. Ja. Jij hebt in Italië ook je hele middelbare school je schooltijd doorlopen.
Ja, vanaf mijn vijfde.
Ja.
Ja. Dus hoe is je Italiaans?
Ja. Heel goed.
Ja. Is het beter dan je Nederlands?
Ja.
Ja, maar ik hoor bij jou Nederlands geen accent. Oké, nou, mooi.
Even kijken.
En hoe hebben ze dat voor elkaar
gekregen? Maar dan even zeggen, el italiano?
L'Italiano va molto bene.
Va molto bene, sì.
Sì, sì.
Maar woonde jij bij, zijn jouw ouders beide Nederland?
Mijn ouders zijn beide Nederlands, ja.
Oké, dus jij sprak binnenshuis altijd Nederlands en buitenshuis altijd Italiaans. Oké.
Het is goed gekomen.
Ja, en hoe ben jij dan in Nederland verzeild geraakt? Je wilde toch hier studeren?
Omdat het economisch wat handiger is dan Italië.
Oh, daar ben ik wel benieuwd naar. Als ik vragen mag. Is het goedkoper om in Nederland te studeren dan in Italië?
Wel als jij buitenlandse ouders hebt. Okay. Dan wel.
Oké.
Oh, dat is wel goed inderdaad. Hè?
En wat zijn nog meer verschillen die jij ziet met Italië en met Nederland?
Ik denk vooral in de kinderen en zo. Dat soort dingen. Dat de kinderen veel meer respect hebben voor mensen dan in Nederland bijvoorbeeld.
Okay.
En met mensen bedoel je docenten bijvoorbeeld? Leraren?
Ja, docenten bijvoorbeeld. Ja, dat soort dingen.
En ben jij meer van de Italiaanse of van de Nederlandse school qua respect?
Italiaans.
Oké, ja. Dus schrik je dan af en toe mensen hier doen?
Voor mij is het heel raar dat iemand naar een professor gaat van een universiteit en zegt, jij...
Ja, dat is natuurlijk.
Voor mij is dat u.
Ja.
Ja.
Dus dat vind ik heel raar zelf.
Professor.
Hoe vind jij dat, Carlo? Dat jij hier bent?
Moet je even de microfoon...
Je bent hier jij. Terwijl je uit een land komt waar je altijd u was. En professoren met meer respect. Mis je dat?
Ja. Nou, voor mij is het goed jij hier in het Nederlands. Maar als ik werk in Italië met andere universiteiten, ik vroeg voor u.
Ja.
Ja.
En waarom maak je dat onderscheid in Italië lee en hier toe?
De eerste keer is bijzonder.
Ja.
Maar...
Want de eerste keer dat het gebeurde, schrok je daarvan? Dacht je, wat gebeurt
wat
er
is
nu?
Dit?
Ja, toch?
Maar Nou, is goed. This proximity tussen studenten en docenten.
Ja, ja. Dus dat staat wat, het is wat intiemer, het staat wat dichterbij.
Ja, het is ook meer ruimte voor de studenten om te discussiëren met over de programma of over de inhouden van de cursus. Is meer een 50% relatie.
Het is wat gelijkwaardiger.
Het is een beetje meer gebalanceerd.
En zou je voor kunnen stellen, Carlo, dat in Italië ooit de situatie is waarin die studenti ook gewoon
zeggen van wat een onzin, waarom moet ik dit leren?
Sorry?
Stel in Italië, cioè, non esiste che qualcuno dice, ma tu perché non mi dici quella che...
Onmogelijk, impossibile.
Onmogelijk.
Ma magari fra 10 anni cambiamo, o no?
Er is ook enkele cambiamenti.
Veranderingen.
Ja, misschien in de toekomst Nederlands en Italië zullen zijn meer similar.
Oké, okay.
Ik ben wel benieuwd, ook wat gezelligheid. Ik heb het nu wel weer gehoord met alle
alle serieuze dingen.
We gaan nu kijken of er, weet ik veel, ook shotjes op de bar, bier...
Waar heb je behoefte aan?
Nou, ik weet niet, gewoon... want dat is altijd wat ik heb gehoord.
Ja, maar nu maak jij er even met een jootje van Leiden vanaf.
Okay.
Jij hebt ook in Italië gezeten.
Klopt.
Dus wat vond jij van het studentenleven
Het was echt op een 18e en ik deed daar een jaar...
Zijn er hier mensen 18, 19, 20? Even handen. Ja, het is toch... Anderen zijn ook niet... meeste mensen zijn rond die leeftijd.
Ja, ik heb dus eerst even een maand talencursus gedaan. Toen heb ik dans gestudeerd en toneelschool gedaan. Dus dat deed ik dan. Dat was een soort...
En wat deed je s'avonds?
S'avonds werk ik heel veel in een restaurant.
Ah.
Ja, dus het is 3 dagen per week. En dat waren eigenlijk mijn vrienden.
Er
waren ook allemaal studenten.
Collega's,
de collega's. Ik heb er ook te kort daarvoor gestudeerd. Maar ik weet dat ik heb in Florence gestudeerd. En er was al wel een groepje die dan af en toe, weet ik veel, dan was het aan het begin van het jaar dat mensen dan met hun broek op hun enkels, met de onderbroek aan, ik zie jou meteen al kijken, moesten gaan bestellen. En dat soort ontgroeningsachtige opdrachten moesten doen.
Ja.
Maar dat is het enige wat ik er een beetje van gezien heb. Okay. Je had wel plekken binnen de faculteit. Oh, je had de hele tijd de faculteit weer bezet. Is dat ook nog steeds zo, dat de faculteit constant wordt bezet en dat je dan geen normale koffie kan krijgen, omdat... er stapt iemand op, die gaat even goed de waarheid vertellen studenten die de boel bezetten. Bestaat dat nog?
Persoonlijk bij de universiteit heb ik het niet meegemaakt, maar ik heb wel een bezetting op de middelbare school meegemaakt.
Ja, altijd in november toch? Dat is toch gewoon standaard, dat dan gewoon ergens in de herfst de middelbare school wordt bezet?
En waarom werd die bezet?
Omdat er geen wc-papier was op de wc. En dat is geen grap, dat was echt erin.
Dus het ging over de voorzieningen, dus die waren niet op orde.
Deed je mee? Dus dan mocht op een gegeven moment de leraar het mogen dan toch
niet meer? Nee, wij hebben persoonlijk niet meegedaan. Er was een groepje.
Oké.
En die had zich opgesloten op school 's avonds.
Dat soort dingen.
Alleen één ding waren ze vergeten. De achterdeur was een nooddeur. En die kon je niet op slot draaien. Dus daar zijn ze via die kant zijn ze naar binnen gegaan. Dus binnen 5 minuten was het afgelopen.
Oh, oké. Maar en bezettingen van... Maar Carlo, herken jij dat? Studenten che occupano l'università? De bezettingen die, meestal wat linksere studenten en dan l'università occupata, allemaal spandoeken. Ja. Even iets meer in de microfoon.
Ja. Verschillende tussen Italië en de Nederlandse politiek binnen de universiteit.
Ja.
Is in Italië is het absoluut normaal dat studenten organiseren ze in politieke vereniging.
Ja.
En hier in de Nederlanden is misschien minder frequent.
Ja, minder normaal. Politiek is het hier. Ja, dat is toch wel een verschil. Ja.
Ook de muren van de Italiaanse universiteiten zijn altijd gevuld met schrijft.
Ja, met graffiti. Ja.
Waar hier in het Nederlands niet.
Nee.
Er is meer respect tussen de gebouwen van de universiteit. Dat is een andere verschillende.
Valentijn, misschien als ik even jou mag geven. Jij hebt in Rome gestudeerd. Wat is jou opgevallen qua gezelligheid? Mij waren een paar dingen opgevallen. Vooral met het idee, ik ben weer terug naar Nederland gegaan. Omdat ik werd overgehaald van maar er is veel meer een studentenleven in Nederland.
Ja, dat is echt zo. Dat tenminste, ik vond dat wel. En, maar ik merkte ook, ik zat in mijn college en dat was dan Italiaanse literatuur. En dan zei, nou ja, die man die begint. En net van tevoren hadden we het even over hoe laat begint een docent met het college. Als het staat aangegeven dat het start om 9:00. Nou, ik heb regelmatig gehad dat ze dan om 9:30 aankwamen zetten. Geen woord gewisseld. Dus dan gewoon alsof het de normaalste zaak van de wereld was. Stond jij al 30 minuten te wachten. Betekende op een gegeven moment wel ook dat het ook lekker was dat je dacht, oh, ga ik te laat zijn? Nee, ik ben toch niet te laat, want de docent is wel te laat. Dus
je werd er zelf ook lakser van.
Je werd er zelf ook lakser van, zeker. Maar goed, die man die steekt dan van wal en die praat dan 2 uur over zich, ja, over ook vooral zijn eigen literatuur. En dan, het ging over Dante en dan was het tentamen. Ging dan
en
over
de bedoeling is dat je dan aantekeningen maakt?
Dat je aantekeningen maakt en dan gaan de colleges alleen maar over Dante. En dan vervolgens aan het einde van het rit heb je dan 2 maanden vrij en dan heb je je tentamenperiode. En dan gaat het plotseling over de grote 40 schrijvers uit de Italiaanse literatuur. En dan moet je ook weten in welk dorp en in welk jaar ze geboren zijn.
Dan moet je ook
ineens
iets over Petrarca zeggen.
Ja, precies. Ja. Maar ook De meest, tenminste voor mij, compleet onbekende Italianen, die dan daar ook een boekje hadden geschreven. En dan moest je ook weten in welk dorp en in welk jaar precies ze geboren waren.
Ja, dat
echt feitjes stampen.
Dreunen, dat feitjes stampen, dus, dat is erg Italiaans. Ja,
nou ja. Maar goed, dat betekende dus ook dat je eigenlijk geen contact had met je medestudenten in die banken. Want die man die praatte maar gewoon. En er was ook, ik had niet echt werkgroepen, dus het was heel erg...
Heel erg hoorcollege.
Heel erg hoorcollege.
En het ene hoorcollege was afgelopen en dan had je er wellicht nog een of je was klaar. En dan ging je daarna niet nog even iets doen op de campus.
Nee, precies. Of nou ja, bij werkcolleges dan heb je of je pauzes en je praat even met elkaar. Of je moet samenwerken. Dat had ik helemaal niet.
Nee.
Dus dan kom je niet zo snel in contact. Dus je moet dat wel echt opzoeken.
Opzoeken, ja, dat begreep ik ook van. Ik bedoel, ik heb dan veel mensen dan in Milaan hebben gestudeerd. Mm. En daar herken ik dan wel van. Dat is ook wel weer iets anders dan Rome. Maar ja, daar is het aperitivo eigenlijk ontstaan. Uit studentenkozen armoede.
Oh ja.
Want die konden dan net een drankje betalen. Maar ja, als ze er dan ook bij konden eten. En zo is dat eigenlijk ooit ontstaan door de studenten van de...
En
niet van de Bocconi, moet ik zeggen. Want die konden het waarschijnlijk altijd al wel betalen. Maar wel van de andere universiteiten. En inmiddels is het studentendistrict in Milaan ook wel heel erg... En daar is het wel een beetje ontstaan. Maar dat kwam ook omdat ze elkaar gingen opzoeken om iets te doen te hebben, zeg maar, na de colleges.
Maar hoe zorg jij dan gezelligheid op?
Ja, gewoon met mensen afspreken. Toch wel ook via Erasmus-netwerk. Dus dat andere studenten uit het buitenland die dus ook een beetje zoeken naar dit soort...
Maar die organiseert toch ook borrels?
Ja, die organiseert ook borrels, et cetera.
Ik bedoel, als buitenlandse student ben je toch niet...
Nee.
Had je geen gebrek aan borrels?
Nee, helemaal niet.
Nee.
Zeker niet. Maar het is wel zo... Het heerst een hele andere borrel en feestcultuur ook.
Je Vertel.
Bent, nou ja, goed. Ik ben er wel een beetje ingedoken. Maar je bent... Het is heel erg aperitivo. En dat duurt dan de avond door. Dus dan het kan ook zijn... Of je gaat wat eten en daarna nog een drankje doen. Maar dan zit je dus eigenlijk vooral... Of in Rome, ik ging altijd naar Bar San Callisto.
Oh,
dat
ja.
zit daar in Trastevere. En daar staat dan iedereen op straat. Heel erg die straatcultuur. Allemaal drankjes en spriets voor €2, zeg maar. En dat gaat dan zo de hele avond door. Een live bandje. Maar uitgaan is niet echt... Dat gebeurt veel minder.
En even definieer uitgaan. Dat is hoe wij hier in Nederland uitgaan.
Naar de club.
De club.
Wij zouden niet zo... Tenminste,
dansen.
Ja.
Ja.
Ik moest echt zoeken.
Dat bestaat ook wel.
Ja.
Zeker in Rome en in Milaan. Maar dat is echt wel... Het begint ook allemaal later.
Het begint allemaal later en je moet echt zoeken.
Ja.
Dus je bent...
Ja.
Je moet echt op Google gaan zoeken van waar kan ik uitgaan en waar moet ik dan wezen? In plaats van dat er... Ja, in andere grote steden is een club op iedere hoek, zeg maar. Nou, dat is in Rome helemaal niet. Tenminste, ik vond dat helemaal niet.
Maar ben jij wel eens naar de club geweest? Je hebt er gewoond,
jawel,
hè?
Jawel, jawel, maar dat was niet... Ja, dat was meer met de mensen vanuit de horeca waar ik dan werkte, waar ik dan mee ging. Maar nou ja, het is ook... Ik vind, het is mij altijd opgevallen dat Italianen een stuk minder drinken. Echt een heel ander verschil. Dus ik vraag ook even de heren in de hoek die daar ervaring mee hebben.
Kunnen ook zeggen dat
of dat wij veel te belachelijk veel drinken.
Dat zou natuurlijk ook,
maar gewoon dat rondjes geven.
Wacht even, we hadden iemand die heeft gestudeerd in Firenze. Dan hadden we Trento en er was er nog één, toch? Die had ergens...
Nee, volgens mij is dat hier Valentijn Rome.
Valentijn Rome, dat was het natuurlijk, ja.
Klopt inderdaad, Italiaan drinken wel veel minder.
Ja.
Terwijl het idee bestaat natuurlijk bij de mensen die daar niet
drinken. Dat ze de hele wijn drinken en de hele spriet drinken.
Dat Bottiglia di Vino permanent, zeg maar, altijd. Die is er wel, s'avonds. Maar dat is vaak één, twee glazen. Ja. En ook heel klassiek. Wat ik er in ieder geval in meen te herkennen is dat als je met een groepje internationale studenten zit en nou, dan doe je nog een rondje. Dus de Nederlanders, de Duitsers, de Scandinavisch. Nou, die zijn denk ik na 5 minuten.
Wel meer.
Nou, we willen toe aan de refill. Ja. En dan de Italiaanse. Ik heb nog. En dan denk je, nou, daarna doen ze er nog. En ze zeggen, nee, het is goed. Maar is leeg. Het is prima. Ja. Weet je wel. En dan zitten ze rustig een uur met een spritz of met een. Terwijl wij denken dan dorst.
Ja. Ja, hoe vond jij het qua gezelligheid in Florence? Ja, jij was natuurlijk al gewoon Italiaans toen je daar ging studeren. Dus jij...
Ja, maar voor mij betekent gezelligheid niet drinken. Ik vind het gewoon prima als ik gewoon met mijn vrienden zit met één glaasje drinken gewoon. En dan ben ik al tevreden.
Maar jij bent je dan toch hier helemaal de barsten geschrokken hier in Nederland? Dat iedereen hier één biertje dat andere nou ja, en twee glazen in de hand staat.
Ik heb het natuurlijk wel meegekregen van mijn zwagers en zo.
Ja.
Maar ja, ten eerste, in Italië zouden Italianen zouden nooit doen, want de bier is te duur.
Ja,
want hier betaal je veel minder voor een kratje van 24 flesjes. In Italië, Italië betaal je hetzelfde prijs voor 6 flesjes.
Ja, hoewel in de kroeg is het in Italië
ook wel duurder.
Ja, een bier is sowieso niet heel Italiaans. Ik weet nog dat ik bij mijn huwelijk, was ik in de veronderstelling dat ik de drank had afgekocht. Hè, ja. Openbaar. Op zijn Italiaans. En alles mocht. Dus was zelfs een aparte cocktailbar. Negroni, di tutto, mojito. En la birra? Nee, dat is er niet. Ik zeg, maar hoe kan dat nou niet? De helft van mijn gastenlijst bestond uit Nederlanders. Het was
die gaan
ondenkbaar,
alleen bier hijsen.
Ondenkbaar dat ik die... Dus zeg maar op een gegeven moment hebben we dus wel wat fusten laten aankomen. Die zijn natuurlijk soldaat gemaakt door alle Nederlanders. En vervolgens is alsnog die... Maar dat bier is niet ook... dat begint wel een beetje meer te komen, heb ik de indruk. Nu spreek ik met allemaal jonge mensen.
Maar niet dat doordrinken, niet dat doorzuipen. Nee, niet doordrinken,
nee. Gewoon een biertje aan de bar. Ja, net zoals een spritz. Exact. Net zoals een prosecco. Ja. Maar niet...
Nee.
En nog één.
En in Trento, is dat, hoe was het daar? Qua gezelligheid, qua...
Ja, hetzelfde. Je drinkt daar niet om het drinken, je drinkt daar voor de gezelligheid.
Mm-hmm.
Dus inderdaad gewoon 1 glaasje of 2 glaasjes en dat is het. En ook in Trento, er waren, voor zover ik weet, 2 flinke bars in heel Trento en dat was het.
En met bars bedoel je waar je zeg maar gewoon goed bier
waar je
kon,
los kan gaan.
Ja, precies. Ja.
En, dat, ja. Ja, dus,
en clubs, wat Valentijn zegt?
Ja, 1 buiten Trento.
Buiten Trento.
Ja, wel dichtbij, maar niet in Trento.
Nee, precies. Dus als je echt naar de club wilde, dan moest je echt...
Ja,
apart.
En als je echt naar de club wilde, dan moest je zelfs de bergen op.
Ja, nou, ik weet overigens niet, Evelien, dit soort verhalen, waardoor de luisteraars, die reageert natuurlijk altijd nadien, of dat wat mensen afschrikt hier bijvoorbeeld, die denken, nou, dat studentenleven, dat
nee.
had ik wel iets anders.
Nee, want jij hebt wel een heel leuke tijd daar gehad, of ja?
Ja, ja wat ik geweldig vond van Trento waren, de bergen. Trento zit gewoon midden in...
Dat is prachtig.
Midden in de Dolomiti.
Ja.
Ik heb daar echt veel berg beklommen. Ik heb daar echt veel gehiked. Ik heb daar geskiet. Dat was echt superleuk.
Ja, gewoon weekend dat je in het weekend dingen onderneemt.
Ja. Je kunt gewoon, ik ben in het weekend gewoon even 2 dagen een hike gaan doen van 2 dagen. Ik ben in een ander weekend ben ik even gaan skiën. Dat was echt superleuk.
Ja.
Daar is echt meer dan genoeg te doen in Trento. Alleen dus dat feesten is wat minder.
Ja, heb je het gemist toen? Of?
Niet per se eigenlijk. Ook nu ik terug ben, feest ik een stuk minder.
Ja, echt? Oh, dat is een beetje blij. Ja, maar je kunt niet ter compensatie dan hier de bergen ingaan. Dat houdt het een beetje op.
Je kunt fietsen.
Klopt. Ik vind het echt... daardoor mis ik wel Trento ook.
Ben je nog teruggegaan sinds je terug bent hier?
Nee.
Nee, oké.
Nee, ik ben ook maar sinds heel kort terug.
Oh, oké.
Ik was vorig semester zat ik in Trento en ik ben dit semester pas weer terug.
Oh, kijk eens. Heb je nog vrienden daar, mensen die je daar tegen bent gekomen, die je nog spreekt?
Ja. Ik heb een groep vrienden gemaakt, Erasmus-vrienden. Dus mensen van Europa, van buiten Europa, die ook naar Trento kwamen. Daar ben ik ook heel veel mee gaan hiken. En ik heb daarnaast een groep vrienden, of een aantal vrienden gekregen van Italië. Niet eens per se van Trento, want Trento is ook echt blijkbaar een hele flinke studentenstad. Dus volgens mij is daar ook zelfs een podcast over gegaan van jullie.
Ja.
Er zaten eigenlijk gewoon Italianen van heel Italië. Dus ik heb nu ook best wel wat vrienden van over heel Italië.
Kijk.
Leuk. Ik wil eigenlijk ook wel eens iemand anders aan het woord hebben die plannen heeft richting Italië. Of wat ze willen weten over Italië, wat ze zo aanspreken in Italië. Is iemand die denkt van, nou, geef mij die microfoon even. Nou kijk, hartstikke goed.
Ja,
ik dacht dat ik iedereen hier aan zijn haren bij die microfoon moest slepen.
Dacht je dat?
Heel erg mee.
Nee, dat is natuurlijk...
Even je naam?
Ik ben Chris.
Hi.
Hallo, ik studeer Italiaans in Amsterdam aan de Universiteit van Amsterdam.
Kijk, daar wordt het ook nog... Hoe is de instroom daar? Is dat iets meer dan 6?
Nou, het is natuurlijk vergelijkbaar wel. Dus kijk, en wat Valentijn ook al zei, je hebt natuurlijk Italiaans heeft een brede aantrekkingskracht. Dus heel veel mensen willen ook gewoon de taal leren. Dus je hebt heel veel deeltijdstudenten eigenlijk. Dus de fulltime studenten zijn wat kleiner in aantal. Dat moet je toch denken in Amsterdam tussen de 6 en 10, denk ik, ongeveer per jaar gemiddeld. Maar je hebt heel veel mensen die inderdaad een minor doen die de taal graag willen leren. Dus in die zin vul je de collegezalen wel. En ik persoonlijk zie deze studie eigenlijk meer als een soort grand tour. Hè? Vroeger ging een Goethe op grand tour door Italië.
Wow.
En dit is eigenlijk mijn grand tour. Dus,
maar je gaat toch wel als Goethe ook nog zelf die kant op?
Natuurlijk, geregeld. Ja, ik wilde eigenlijk in Milaan studeren. Maar toen, dat was precies in de COVID-lockdowns. Dus dat ging helaas niet door. En daarna was het moeilijk om dat nog te regelen. Maar desalniettemin ben ik vaak in Italië. Want toch de taal leer je in het land zelf natuurlijk pas echt. Als je met de mensen communiceert. En dan merk je ook pas echt wat je eraan hebt. Omdat je toch een bepaalde diepgang krijgt met de mensen.
En wat staat er op de planning nu? Voor jou?
Milaan. Ik ben Milaan. 16 april bij de Salone del Mobile in Milaan.
Ja, kijk eens.
Dan gebeurt het toch wel een beetje daar.
Ik weet overigens dat daar is... Misschien gaan we er nog aandacht aan besteden, maar er is een Nederlands paviljoen daar van de Nederlandse designers in Piazza Duomo. Echt een prachtig. Een week lang.
Nieuwe locatie ook nu.
Ja, het is echt fantastisch. En de dame die dat runt op een trotse manier, een Nederlandse manier, heeft ook... Dus daar zou ik zeker een bezoekje waard. Het is echt heel mooi daar. Ja.
Zeker.
Maar daar ga je naartoe dus?
Ja, ga ik naartoe. Ja, ik probeer daar vaak wel daar te zijn, want omdat er dan ook heel veel Nederlanders zijn, maar ook Nederlandse cultuur die affiniteit heeft met Italië. Dus dan is het toch wel interessant om daar een beetje wat handjes te schudden.
We zouden daar ook een podcast op moeten nemen, Evelien.
Ja, als de Salone of het Nederlands paviljoen luistert.
De Salone dus luistert zo. Wel, ja.
En heb jij iets gemerkt? Want ik weet nog dat een goede vriend van mij, die studeerde Italiaans. En ik sprak het gewoon omdat ik dat in Italië daar had gewoond en vrienden had. Dus hij sprak het een beetje echt een soort... hoe moet ik dan zeggen, een beetje archaïs. Dus hij sprak het als een soort Dante-Italiaans af en toe. Was ook een beetje zijn persoonlijkheid. Dus hij sprak het met hele ingewikkelde, complexe zinnen. En gebruikte ook wel eens woorden waarbij mijn vrienden of gewoon de barman dan zei... Benke, wil dat zeggen. Betekent, maar dat zegt niet op meer. Merk je dat met jou of wordt het Italiaans wat hier aan de universiteit wordt... gegeven wel echt, sluit het goed aan op met wat je in Italië nodig hebt?
Ik krijg wel vaak terug dat ik toch een formeel Italiaans taalgebruik heb. Omdat je natuurlijk heel veel academische artikelen leest.
Tuurlijk.
Dus natuurlijk begin je met de taalkursussen wel met mi chiamo Chris, dat is natuurlijk universeel gewoon, dat is ook informeel. Maar op een gegeven moment natuurlijk, je leert toch academisch Italiaans. Dus dat hoor je ook wel. En het voordeel is ook wel weer dat je dus, mijn automatisme is om in de U-vorm te spreken. Ik beledig gelukkig dan niet zo snel een Italiaan. Dus dat is wel inderdaad wat je zegt. Ik herken me daar wel in. Ja. Dat je snel, omdat je dus op een academie Italiaans zit en niet in de praktijk letterlijk, dat je dus heel snel dus wat formeler spreekt. Ja.
Ik wilde nog één iemand, want ik zie, er is ook iemand die volgens mij iets later heeft besloten. Dat is de buurvrouw. Die heeft iets later besloten om... deze studie wat aandacht te gunnen. Hallo.
En jullie
Hallo.
Kennen elkaar.
Ja, dat bleek, ja. Uit een onderwijsverleden, zeg maar.
Zeker.
Het klinkt heel cryptisch. Ik was werkstudent toen ik studeerde bij de afdeling van Marieke.
Ja, communicatieafdeling.
Zeker, en nu komen we elkaar weer tegen. En dat komt omdat jij dacht, ik ga wat meer aandacht besteden aan... Deze studie, zeker.
Ik ben dit jaar begonnen, maar ik ben eigenlijk al een aantal jaren bezig, zo hapsnap, om de taal machtig te maken. En altijd naar Italië op vakantie geweest.
Ja, precies. Dus je had al een relatie met het land.
Ja, zeker. En toen op een gegeven moment dacht ik van, wat ga ik met al die Italiaanse les doen? En ik had het idee van, als ik straks klaar ben met werken... dan ga ik gewoon een tijdje in Italië wonen. En dan is het ook wel fijn als ik de taal goed beheers.
Ja.
Daar zijn wat dingen tussen gekomen, dus dat gaat waarschijnlijk wat lastiger worden. Maar het is nog steeds wel een ambitie om er echt een tijdje te gaan wonen. En dan niet op één plek, maar zo'n soort van grand tour ook te maken. Beginnen ergens in het zuiden en dan langzamerhand naar boven te klimmen.
Prachtig. En deze studie kan daaraan bijdragen.
Nou, dat hoop ik wel. Ja. Ik ben een beetje verkouden, dus ik...
Ik
ben al weken. Blaffen wij, dat maakt helemaal niet uit.
Nee.
Ja, maar ik heb er best lang over gedaan om te kiezen. En toen was ik bij de matchingdag, want je moet tegenwoordig een soort van gesprek voeren.
Oh.
Om ook op latere leeftijd te kunnen studeren. Ja, dat was een gesprek wat me zo motiveerde. Was zo'n leuke docent ook die die middag organiseerde. En toen ben ik over de streep getrokken en ik vind het echt superleuk.
Dus mochten de luisteraars zijn en we weten één ding zeker, er is een link tussen de luisteraars van deze podcast en Italië, want anders zouden ze niet luisteren. En die zijn niet allemaal in de 18-jarige leeftijd, dat weten we ook uit ervaring. Maar ook op latere leeftijd kun je het dus gewoon aanraden.
Ja, en wat mijn verbazing wel schetste, ik dacht, ik ben vast de enige tussen allemaal jonkies. Dat was niet zo.
Nee.
Nee, er zijn nog meer mensen die inderdaad op latere leeftijd die keuze maken.
Ik wens je er veel succes mee. Leuk. Ja, Evelien. Wij zijn alweer aangekomen bij een ander vast onderdeel. Namelijk, we hebben altijd, en we gaan de studenten natuurlijk allemaal bedanken straks. Maar we hebben altijd ook een cultuurtip. En de cultuurtip deze week is de volgende. En dan gaan we even de trailer van laten horen.
Strano. Di solito quando ti trucchi, o esci o è pianto.
Ma perché ti sei mangiata tutte quelle ostie?
Mi devono fare un miracolo.
Che miracolo ti serve?
Che papà mi avete creata male. Io non sono Adriana. E tu non hai poteri per aggiustarmi. Io vengo da un'altra galassia.
Je hebt hem al gezien.
Zeker. Ik heb hem zeker gezien. Het is de film L'Immensità. L'Immensità. En L'Immensità is een film met Penelope Cruz. En dan denk je, hè?
Die is toch Spaans?
Dat klopt ook. Oscar winnend. Ik ben vorige week geweest. Het speelt zich af in het Rome van de jaren 70. We hoorden net een nummer van Raffaella Carrà. En de grap wil ook dat, dat begint inderdaad met Raffaella Carrà en dan ook met Adriano Celentano, al die sterren uit die jaren ook. De soundtrack is ook, hè, de Colonna Sonora is nu al te beluisteren via Spotify, prachtig. Mocht je even teruggaan in de jaren met Adriano Celentano, Patti Bravo, zeg maar de sterren van die tijd. En het speelt zich af in het Rome van de jaren 70, waarbij de buurten nog in aanbouw zijn, er nog zwart-wit televisies zijn. En zij speelt Penelope Cruz Clara. En Clara is getrouwd met Felice en dat is alles behalve een Felice huwelijk. Want ze zit een beetje gevangen in dat huwelijk. Eigenlijk wil ze scheiden. Nou, dat is onbespreekbaar voor hem. Dat komt één keer in de uur. Ja, en er zijn allerlei momenten, zeg maar, dat ze hebben drie kinderen. En die drie kinderen zijn een beetje de lijm tussen dat huwelijk. Maar zij raakt ook enorm gestrest. Ze krijgt op een gegeven moment een burn-out. Ik heb niet te veel spoileren. Maar hun 12-jarige dochter is een andere hoofdrol. Dat is Adriana. Daar heeft ze een hele goede band mee. Maar eigenlijk wil Adriana, gespeeld door Luana Giuliani. En dan denk je, ken ik die? Nee, die kun je niet kennen, want die heeft nog nooit eerder geacteerd. Die hebben ze van het racecircuit geplukt. Dat is gewoon een hele jonge dame. Adriana wil eigenlijk Andrea heten.
Okay.
Dus dat is ook het thema. Maar het is ook een hele... Ze speelt,
en Andrea, even voor de mensen die het net niet weten. Dat
Andrea,
is een jongensnaam.
Ja, dat is een hele goeie. In Italië is Andrea echt een jongen. Of Adri, wordt het ook wel eens genoemd. Adri of Andrea in ieder geval. Het is duidelijk dat een jongen. Ze krijgt op een gegeven moment ook een encounter met een ander meisje. Nou, het speelt zich allemaal af in dat... Ja, opgroeiende kinderen in de jaren 70. Maar het thema is wel iets meer. Penelope Cruz spreekt dus gewoon Italiaans. Hoor je dat ze Spaans is? Jazeker, maar daar doen we ook niet moeilijk over. Want ze speelt dus ook een Spaanse vrouw getrouwd met een Italiaan. Gelukkig maar, want anders werd het wel heel erg gek. Ik vind het een mooie film. En die film geef ik... hij is gemaakt door Crialese. En Crialese, de regisseur, is een regisseur die... Ja, die eigenlijk niet de Hollywood-achtige films maakt. Hè? Die maatschappelijke thema's, mensen aan de rand van de samenleving, immigratie, maakt moeilijke thema's bespreekbaar. Crialese, en doet hij hier ook. Het is een beetje autobiografisch, want het zijn ook zijn fantasieën misschien die in zijn jeugd... het is overigens een regisseur die heeft op latere leeftijd tijdens een filmfestival gezegd dat hij eigenlijk geboren is als vrouw.
Okay.
En hij heeft een transformatie dus doorgemaakt. En hij is nu man. Hij identificeert
zich als
man.
Maar is het dan niet zijn verhaal, het verhaal van zijn jeugd?
Niet helemaal, want okay. Het is natuurlijk ook. Het is wel degelijk met een heleboel autobiografische elementen. Zeker.
Hij was een jongetje in die jaren.
Ja. En het was ook in. Dus dat heeft hij zeker op die manier beschreven. Maar hij heeft het niet. Het is zeg maar niet alleen maar dat je denkt van. Oh, ik ga nu. Voor de mensen die bijvoorbeeld bang zijn als luisteren en denken. Oh, maar dan wordt het een hele woke film of zo. Waarin alleen maar die genderdiversiteit, dat is het helemaal niet. Het is echt een film die heel subtiel eigenlijk de verhalen vertelt. Heel subtiel eigenlijk dat ongeluk en dat huwelijk. En dat merk je op bijvoorbeeld momenten in een bedscène. Heel subtiel dat verhaal van dat meisje dat eigenlijk een jongen wil zijn, maar je komt er ook niet echt achter of dat echt zo is, of dat ze ook weer aandacht wil. Dus kortom, het is heel subtiel verteld, dat maakt het heel draaglijk. En dat maakt het ook heel roerend op een heleboel momenten. Dus het is echt een dikke aanrader. Hij speelt vanaf 23 maart, aanstaande woensdag, dus als deze podcast uitkomt, in alle bioscopen. Het is dus geen Netflix.
Maar je vindt het een aanrader, begrijp ik.
Ja, ik vind het een dikke aanrader. Dat is een hele mooie film. Zeker gecombineerd met de film, de setting en het licht. Voor de mensen die hem gaan zien, zullen wel merken wat ik zie. Licht van de jaren 70 krijg je een anderhalf uur durende tijdscapsule naar het Italië en het Rome van de jaren 70.
Ik ga hem zeker zien. Ik ga hem zeker zien.
En dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering, Evelien.
Ja, nou hartelijk dank aan alle studenten. We gaan nog even verder praten waarin jullie ons vragen mogen stellen. Ik ben heel benieuwd of die er zijn.
Ja, maar ik wil in ieder geval een groot applaus in ieder geval voor alle studenten. Ja. En zeker van Edna, dames en heren.
Zeker,
jawel.
Van het applauso, Edna.
Applauso. Ja.
Dat we hier te gast mochten zijn. En dank dat de studenten die hier zijn gekomen, ondanks de hoosende regen. We gaan volgende week weer een nieuwe aflevering opnemen. Dan weer saai zonder jullie in de BNR-studio's. Voor nu staat in mijn ogen migranten. Om te kijken hoe de situatie op dit moment in Italië is. De route die nu naar Calabrië leidt. Die op dit moment het drukste is op de Middellandse Zee. Genoeg om over te vertellen. Vooral omdat Meloni en Rutte een hele intensieve samenwerking vormen op dat onderwerp. Dus dat is volgende week.
Wil je dan nog meer afleveringen horen, dan kun je die natuurlijk vinden in de BNR-app of in je favoriete podcast-app. Geef ons likes en reviews via de bekende kanalen en via italiapodcast@gmail.com of via Instagram kun je ons ook alle berichten sturen. Bedankt voor het luisteren en alla prossima.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster.